Welkom bij podcast nummer 33 van Stichting Word Actief. Mijn naam is Elze Waljaard en in deze podcastenserie praat ik over de zeven deugden, maar eigenlijk vooral over Bijbelse deugden, Bijbelse principes en waarden. Deze serie heet Het Gevonden Samen en is eigenlijk een reactie op het boek van Esther van Venema, getiteld Het Verloren Individu. Zij omschrijft als psychiater hoe zij de wachtlijsten in de psychiatrie ziet oplopen en veel toeschrijft aan het individualisme. Zij behandelt dit onder andere aan de hand van zeven hoofdzonden. Deze podcast reageert daar eigenlijk op door een oplossing te zoeken in het omgekeerde, het gevonden samen. En met name gerelateerd aan de Bijbel en mijn relatie met Jezus. Vandaag aflevering 11 en we gaan in op de hoofdzonde afgunst. Nog even ter notitie, de hoofdzonden als zodanig staan niet in de Bijbel opgezond. Dit is bedacht door, heb ik laatst gevonden, door paus Gregorius de Grote. Jawel, die leefde rondom het jaar 600 na Christus. Het zijn eigenlijk gedragingen die we veelvuldig aanwezig zien in onze maatschappij en waarin dus gezocht wordt naar een antwoord. Kan het anders? Ja, dat kan. Een paar weken geleden las ik opnieuw een quote van deze Esther van Venema, de psychiater die dus dat boek heeft geschreven. En zij constateerde, citaat, we leven niet meer in de rustige jaren 50 spruitjestijd. Veel mensen weten niet meer goed wat ze moeten doen. Het lijkt wel alsof we ergens onze handleiding zijn kwijtgeraakt. Einde citaat. Ik denk het ook. Ik geloof dat als we de Bijbel weer als handleiding gaan nemen en onze relatie met Jezus als leiding in ons bestaan, dat we dan vooruitgang zullen gaan zien in plaats van te neergang. Vandaag dus het thema afgunst. Ik moest eerlijk gezegd meteen denken aan het woord jaloezie. Maar afgunst blijkt een overtreffende trap te zijn. Eigenlijk net zoiets als woede een overtreffende trap is van boosheid. Het verschil tussen jaloezie en afgunst is echt een hele interessante. Jaloezie is namelijk een gevoel waarbij je iets wenst te krijgen wat iemand anders heeft. Het kan iets materieels zijn, het kan ook een karaktereigenschap zijn of een relatie. Het is een emotie die je soms ook letterlijk kan voelen. Het hoeft niet per se negatief te zijn. Het kan je soms ook motiveren om iets na te jagen ten positieve. Afgunst blijkt dus de overtreffende trap te zijn en dat zegt, bij afgunst gun je een ander niet om in het bezit te zijn van datgene waar je jaloers op bent. Dus eigenlijk gaat het bij afgunst om misgunnen. Het kan zelfs zover gaan dat je bepaalde acties onderneemt om iemand anders zijn bezit te kunnen ontnemen. Het gaat dan om de voldoening die wordt ervaren als de ander datgene waar je jaloers op bent niet meer in zijn of haar bezit heeft. Nou, dat is nogal wat. En net zoals bij het vorige thema onverschilligheid is ook hier het gebrek aan naastenliefde de boosdoener. Naastenliefde is namelijk blij met het welzijn van de ander. En afgunst daarentegen is verdrietig over het welzijn van de ander. In de Bijbel staat een heel krachtig, maar best wel gruwelijk voorbeeld. Het is het bekende verhaal met het thema Salomons oordeel, wat nog steeds bekend staat in het leven vandaag de dag. We vinden dit terug in het Bijbelboek 1 Koningen in hoofdstuk 3. Samenvattend staat daar het volgende verhaal. Het gaat over twee prostituees die beide een baby krijgen, een zoon. En deze verschillen 3 dagen in leeftijd. Bij de tweede vrouw sterft de baby 's nachts doordat zij per ongeluk op haar kind ligt. Wat doet zij? Zij verwisselt de baby. De dode baby legt ze in bed bij vrouw 1 en de levende baby haalt zij terug naar haar bed. De volgende ochtend worden ze wakker en de eerste vrouw ziet meteen dat de baby dood is, maar ook dat het niet haar baby is. Ze weet wel degelijk hoe haar eigen zoon eruit ziet. Kortom, een fikse ruzie volgt en met deze ruzie komen ze bij koning Salomon terecht. De aanpak van Salomon is controversieel en daar staat hij nog steeds onbekend. Hij laat een zwaard brengen, pakt het zwaard vast, pakt de baby vast en zegt dan, oké, dan snijden we het kind toch in tweeën, dan krijgt ieder de helft. Waarop de echte moeder schreeuwt, nee, geef haar dan maar het kind. Waarop de tweede moeder zegt, verdeel het maar. Het zal niet van jou zijn en niet van mij. Nou, dit is wel het toppunt van afgunst. Koning Salomon weet daarna genoeg en geeft de baby aan de eerste echte moeder. Een heel duidelijk voorbeeld als het gaat over afgunst. Jaloezie en afgunst bestaat eigenlijk dankzij de aanwezigheid van een ander. Zou je alleen op een eiland wonen, dan zou er geen afgunst bestaan. Het gaat dus constant om vergelijking. En dat is iets wat we vandaag de dag eigenlijk constant doen. En dat wordt mega uitvergroot door social media. We kunnen onszelf 24 uur per dag vergelijken met anderen. Via filmpjes en foto's en influencers en YouTube en films en Netflix en advertising. We zijn constant bezig onszelf te vergelijken met als maatstaf de ander. Van Venema die zegt, daarmee maken we ons welzijn afhankelijk van de ander en verliezen we in feite de autonomie. Dat is heel duur om te zeggen. Je raakt de grip op je eigen keuzes in het leven kwijt en je laat het eigenlijk bepalen doordat jij wilt worden of wilt hebben wat die ander heeft. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat we constant in de competitiestand zijn. Altijd maar bezig met die ander. We worden ook steeds geconfronteerd om juist datgene te hebben wat die ander ook heeft. De visgraatvloer, de ingebouwde tv-kast, de houten muur, een vakantiebestemming van een BN'er, dat ene hippe vintage stoeltje, het geluksmoment bij de aanschaf van een puppy of een kitten, alles komt langs. En het verleidt ons om ook dat te willen hebben, om ook dat geluk te willen hebben, om ook die blijdschap te willen hebben. En het is niet altijd fout, maar die verleiding en die constante vergelijking, dat is wel een uitputtingsslag. Van Venema die constateert eigenlijk een hele belangrijke oorzaak. En dat is wel iets interessants om over na te denken. Zij zegt het heeft te maken met het gelijkheidsdenken. En daar bedoelt ze niet mee, en dat kan ik wel voor mezelf aanvullen, dat we als mens uniek zijn en daarin gelijk zijn. En helemaal als je kijkt naar je relatie met Jezus, dan zijn we gelijk allemaal kinderen van de Allerhoogste. Maar dit gaat over de illusie van gelijke kansen. Het gaat over van alles kunnen krijgen en worden wat je maar wilt. De maakbaarheid van het leven. Zodat we allemaal hetzelfde kunnen hebben en kunnen zijn. En dat is gewoon een illusie in het leven hier op aarde. Ooit op een dag zal het allemaal weer gelijk zijn en zullen we in vrede en harmonie met elkaar leven. Maar het is gewoon een illusie. En het is brandstof voor afgunst. We hebben nou helemaal niet allemaal gelijke kansen. De een wordt in Noord-Korea geboren, de ander wordt in Myanmar geboren, ik word in Nederland geboren. Dat zijn oneerlijke, niet gelijke kansen. En het probleem wat je hier ziet, vooral in het Westen, is dat we ons vooral vergelijken met degene die meer hebben. En dus datzelfde ook meer willen. In plaats van dat we misschien gaan zeggen, oké, ik heb zoveel goede kansen gehad, laat ik eens een ander gaan helpen die minder kansen heeft. Maar nee, we gebruiken het om onze recht te halen, om hetzelfde te hebben wat de ander heeft als het gaat om meer. En we willen die ongelijkwaardigheid rechtzetten. En dat is deels door te bereiken en te hebben wat die ander ook heeft. Dus hard werken en ervoor gaan. Maar je kan het ook bereiken door die ander het af te pakken. Door die ander het te misgunnen. Dan herstel je eigenlijk ook het verstoorde evenwicht van geluk. En er komt dan ook nog eens bij, constateert Van Venema, dat het helemaal niet in is, dat het helemaal niet cool is om te praten over jaloezie. En dus zwijgen we. Van Venema constateert eigenlijk een paar afweermechanismes als het gaat over afgunst. En ik moet zeggen, die zijn echt wel herkenbaar. De eerste is dat ze zegt dat we heel snel twijfelen over de intenties van de ander. Van, heeft hij wel goede bedoelingen? De tweede is dat we die ander eigenlijk onderuit halen door te roddelen. En het derde is dat we de ongelijkheid onrechtvaardig noemen en er dus tegen gaan vechten. Afgunst doet letterlijk pijn en een belangrijke remedie is leedvermaak, zodat de ander zijn bijzondere positie, bezit of eigenschappen verliest, citeert Venema. Het is geen wonder dat roddelbladeren en meer recente juice-kanalen ongelooflijk populair zijn. En we zien dit eigenlijk ook terugkomen op de middelbare scholen, bij het Twitter-account Gossip Girl, wat ontzettend veel schade berokkent. En waar eigenlijk de een en de ander toch wel stiekem heel erg van smult. Leedvermaak prikkelt ons beloningssysteem en dat hebben we kennelijk nodig om de pijn van afgunst te verzachten. Een andere belangrijke reden waarom afgunst eigenlijk zo opbloeit is dat we de groep zijn kwijtgeraakt. Waarin we in een groep allemaal eigenlijk een eigen rol hebben en samen een mooi geheel kunnen zijn. Maar omdat we nu allemaal individuutjes zijn, herkennen we eigenlijk onze plek niet meer in het geheel en zijn we dus ineens allemaal elkaars rivalen geworden. In de waan dat alles maakbaar is. Kwestie van je best doen, leuk zijn, hard werken. En dan blijkt dat dus oneindig te zijn. En eigenlijk nooit haalbaar. En dus keren we het om, dan die ander maar misgunnen. We zijn zo doorgeslagen in onze idealen dat we daadwerkelijk geloven dat wij in het Westen de ideale maatschappij hebben. Een reden voor veel mensen op de wereld om hier naartoe te willen. Het walhalla van geluk. Maar we vermelden niet dat deze leefstijl enorme leegte en zinloosheid met zich meebrengt. En dat depressie en eenzaamheid volksziekte nummer 1 zijn in ons land. In de strijd om gelijkheid, in het gevecht om onrecht, zoeken we naar een zondebok. Iemand moet boeten voor deze oneerlijkheid. Dat is een reden waarom je meer en meer ziet dat de sterksten overleven en de zwakkeren meer en meer onderaan de maatschappij komen te bungelen. Nou, laten we dit eens het omgekeerde doen. Laten we gaan kijken hoe we kunnen uitkomen bij liefhebben. Hoe we kunnen uitkomen bij de ander iets gunnen, de andere iets geven en genade tonen. Het kan anders. Je kan leven vanuit rust zonder jezelf constant te vergelijken. Leven vanuit Gods liefde. Van jezelf houden en van daaruit een ander iets kunnen gunnen. Leven vanuit Gods wijsheid en vertrouwen op zijn almacht. En van daaruit onrecht kunnen dragen en verdragen. En zelfs kunnen zien hoe God dat en jou kan gebruiken ten goede. Ik wil deze aflevering afsluiten met een prachtig voorbeeld uit de Bijbel. En dat is natuurlijk het verhaal van Jozef. We lezen dit in het Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 37 tot en met 40. Jozef, de zoon van Jacob, met nog een heleboel broers en zijn jongste broer Benjamin. Jozef droomt dromen en hij vertelt ze vol enthousiasme aan zijn broers en aan zijn vader. Ik citeer zijn tweede droom, dat staat in hoofdstuk 37. Jozef droomt zijn tweede droom en hij zegt, moet jullie eens luisteren. De zon, de maan en 11 sterren bogen diep voor mij. Deze keer vertelde hij zijn droom ook aan zijn vader, maar die wees hem terecht. Wat zullen we nu krijgen, zei hij. Moeten ik, je moeder en je broers werkelijk voor jou buigen? Jozef's broers waren jaloers op hem. Maar zijn vader hield het verhaal in zijn achterhoofd en vroeg zich af wat die droom kon betekenen. Nou, we kennen het vervolg. Voor degenen die het niet kennen, Jozef die wordt uiteindelijk door zijn broers gepakt. En die willen hem eigenlijk in een kuil achterlaten. En dan is de oudste broer die zegt, dat kunnen we niet maken. En dan wordt hij verkocht als slaaf. En dan gaan er jaren en jaren voorbij. Ze vertellen aan Jacob dat hij verslonden is door een leeuw. En die denkt dat zijn zoon dood is. Maar God gebruikt het verhaal van Jozef en laat hem uiteindelijk onderkoning worden van het land Egypte. Hij is een van de leiders die ervoor zorgt, ook door een droom, om heel veel voedsel in voorraadschuren op te slaan. Zodat ze de periode die er aankomt van hongersnood kunnen overleven, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de landen om hen heen. En dan komt er een dag dat de broers van Jozef naar Egypte komen om voedsel te halen. En dan komen ze bij Jozef uit. Hij herkent hen, maar andersom niet. Jozef stuurt ze terug omdat hij wil dat de jongste broer Benjamin ook meekomt. Ze doen dat. De tweede keer luistert Jozef Benjamin erin en wil hem gevangen nemen. Ik heb dan eventjes het gevoel, hij wil een soort van wraak nemen, wat ik me heel goed kan voorstellen, na al die jaren. En dan wil hij Benjamin gevangen nemen en dan nemen de broers het voor hem op. En voor hun vader. Ze zeggen, dit kan echt niet. Onze vader zal dit nooit overleven. We blijven allemaal hier. Ze komen bij Jozef en dan buigen ze voor hem neer. Precies zoals in zijn dromen. En dit zou het moment kunnen zijn waarop Jozef boos wordt en zegt, eindelijk komt mij de wraak toe. In de zin van, jullie verdedigen Benjamin nu wel, maar dat hebben jullie toen bij mij nooit gedaan. Maar Jozef is in staat Gods hand in dit alles te zien. En ik citeer dan Genesis 40. Dan zegt hij tegen zijn broers, kom eens hier. Ze komen dichterbij en hij herhaalde het. Ik ben Jozef, jullie broer, die jullie naar Egypte verkochten. Verwijt het jezelf niet, want God had er een bedoeling mee. Hij stuurde mij vooruit, zodat ik jullie levens kon redden. God heeft mij hierheen gestuurd om jullie en jullie gezinnen in leven te houden, zodat jullie kunnen uitgroeien tot een groot volk. Ja, God stuurde mij hierheen, niet jullie. Hij heeft mij adviseur van de farao en heerser over diens hele rijk gemaakt. Ik bestuur het hele land Egypte. Wauw. Dan keer je jaloezie om. Dan laat je afgunst niet je leven beheersen of wraak om deze afgunst terug te betalen. Integendeel. En wat ik zo bijzonder vind is dat Jozef al die jaren van gevangenschap, zijn talent, de reden waarop ze jaloers op hem waren, die dromen en het vertalen daarvan, die is Jozef blijven inzetten. En juist dat talent van die dromen heeft hem gemaakt tot onderkoning en redder van zijn volk. Door als leider van Egypte de voorraadschuren te vullen. Wat een voorbeeld en wat een zacht hart. Zo kan het dus ook. Heb je God daarbij nodig? Ja. In de volgende podcast gaan we verder in op het leven vanuit gunnen en liefhebben in plaats van misgunnen. Om te leren om te stoppen met constant vergelijken en om te leven vanuit de rust en je identiteit in Christus. Tot de volgende podcast.